Ik herinner nog even aan de catechisaties die deze week weer zullen gaan beginnen op dezelfde tijden en uren als vorig jaar. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 75ste psalm het eerste en het vierde vers, u alleen, u loven wij en geen geval, geen zorg, geen list. 75, 1 en 4. Lezen het woord des Heren uit het laatste boek van Gods woord, boek Openbaring, en daarvan het 20ste hoofdstuk. Hoofdstuk 20 uit het Openbaringboek, en dan zingen we in aansluiting op de schriftlezing het 6e vers van Psalm 89. Gij schiept het barre noord en het zoele zuiden saam. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en zij zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand, en zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. En de overigen der doden werden niet wederlevend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welker getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel en die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zilver, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld eniegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Van ons geloof in de woorden van de 12 artikelen. en spreek het dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, u weet dat wij vorige week begonnen zijn met de bestudering van de 52e vraag en het antwoord van onze Heidelbergse catechismus. Dat is dat gedeelte van ons leerboek dat spreekt over de wederkomst van Christus. En we hebben gezien dat de catechismus terstond dit geloofsartikel verbindt aan de vraag wat voor troost we eruit hebben. Wel, wij zijn nog niet toe aan de troost uit dit geloofsartikel, want we zijn begonnen met een vraag die eigenlijk aan de vraag naar de troost vooraf gaat, namelijk de vraag wat zegt de schrift ons over die wederkomst. Om zo vanuit de schrift duidelijk te zien wat de Heere zelf daaromtrent openbaart, om pas dan als wij dat duidelijk voor ogen hebben, de vraag naar de troost ervan te onderzoeken. We gaan vanavond met dat onderzoek verder. Ik wil u vraag 52 en het antwoord eerst nog wel eerst lezen. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Laten wij samen eerst God zegen over de bediening van zijn woord vragen. Heren, als wij vanavond weer bij elkaar mogen zijn aan deze plaats, en als op dit ogenblik weer uw woord geopend voor ons ligt, dat woord dat de waarheid is en die schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid, dan komen wij tot u en dat is met de bede in ons hart en ook op onze lippen dat gij ons uw genade zoudt willen bewijzen. Want heren, wat wij ook nodig hebben, in de eerste plaats hebben we nodig dat gij ons genadig zijt. We zijn immers zondaren. En zondaren kunnen allerlei dingen opnoemen die ze voor dit leven nodig hebben en voor het aardse bestaan. En dan kunnen we de lijst lang maken en we kunnen veel invullen. Maar zondaren hebben toch in de eerste plaats nodig, Heere, dat gij hen genade bewijst. Want als dat ontbreekt, dan mag de rest van onze verlangens vervuld worden. En alles wat we verder begeren, we zouden het mogen krijgen, maar dan ontbreekt het belangrijkste. En wat we dan hebben, dat gaat toch voorbij. En daarom we zien op tot u, Heren, aan het begin van ons samen zijn, voordat we met elkaar de schriften gaan overdenken. En wij bidden u om dat ene, om dat onmisbare, om dat bijzonder noodzakelijke, voor ons allemaal, genade. Denk aan ons toch in genade, om uw goedheid de eer te geven. En wilt gij zo op ons neerzien, Heren, nadat u onze noden kent. Zeker, we hebben allemaal genade nodig, die onverdiende gunst die bewezen wordt aan onwaardigen, aan alles verbeurd hebbende zondaren, die nergens recht op hebben, die nergens op kunnen steunen, die niets kunnen meebrengen, die niets hebben om op te pleiten in zichzelf, bij wie alles tekort is en bij wie alles veroordeeld is en die dood en verderf en eeuwig uw gramschap waardig zijn. We hebben dat allemaal nodig, maar genade komt in onderscheiden vormen. Genade komt in onderscheiden bedelingen. En heren, u weet u wie wij zijn en u weet u welk soort genade we nodig hebben. En hoe onze ziel tegenover u staat en hoe wij zijn. Hoe ons binnenste is, hoe de gesteldheid van ons hart is. Of er iets van u is of niet. Of er begeerte naar u is of niet. Of er honger en dorst naar de gerechtigheid is, of dat we die honger en dorst niet kennen, maar wel een andere honger en dorst. Namelijk naar vreugde, naar de wereld, naar bevrediging met de dingen van de wereld. Heren, u weet al die dingen, u kent de gesteldheid van ons hart. U kent hen in ons midden die u niet kennen en die vreemd van u voortleven in de weg van hun eigen keus, die gaan naar het goeddunken van hun eigen hart. U kent ze ook, heren, die die keus inderdaad volgen, de keus van hun eigen hart en die dat toch zoeken te combineren met wat godsdienstigheid en wat deugdzaamheid en wat uiterlijke vroomheid. U weet het ook, heren, wie het zijn die bij deze keus nog tegelijkertijd de mening hebben dat het toch wel goed met hen kan zijn en inderdaad goed is. Op weg en reis naar de eeuwigheid, de mens heeft toch een arglistig en een bedriegelijk hart, heren. En u waarschuwt in uw woord niet voor niets, voor zelfbedrog en voor het leven onder een illusie en onszelf wat wijs maken, omdat we wat gedaan hebben, omdat we wat beleefd hebben, omdat we wat meegemaakt hebben, omdat we eens ontroerd waren of omdat we menen dat we geloofd hebben of wat voor gronden wij ook zouden denken aan te kunnen voeren om onszelf op te zetten en op grond daarvan te vertrouwen dat het nu al goed is en straks in orde komt terwijl er niets echt van u bij is. Heren, we moeten ook bewaard worden voor zelfmisleiding, zeker in de eeuwige dingen. U kent ze ook in ons midden, heren, bij wie het werk waarheid is, omdat het uw werk is. Al is het dan nog zo klein en nog zo gering, maar we mogen dan inderdaad ook de dag der kleine dingen niet verachten. Dat is nog wat anders dan aan de dag der kleine dingen voor altijd genoeg hebben. Maar we mogen die dag toch ook niet verachten. Heren, u weet wie het zijn in ons midden, die genade van u hebben nodig gekregen en wier hart naar u leerde uitgaan en die op uw woord leerde hopen, onder veel bestrijding en onder veel aanvechting, maar wier hart toch inderdaad oprecht met u de Heren is. O Heere, hoe het ook zij en wie wij ook zijn en in welke omstandigheden we ook verkeren, aangezien gij al onze noden kent en ze nog beter kent dan wij ze zelf kennen, behoeven we het u ook niet allemaal van detail tot detail voor te leggen wat onze behoeften zijn. Gij kent ze, o Heere, wil ze naar uw alwetendheid en naar uw wijsheid en naar uw goedheid genadig vervullen en doe ons ondervinden dat u aan ons denkt. We mogen vanavond ons weer buigen over de schriften en in de schriften gaan horen wat gezegd wordt over die dingen die zo diep ernstig zijn omdat ze te maken hebben met de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Heere, stem onze harten af op die boodschap en geef dat dat woord zoals gij het spreekt ook ingang mag vinden in onze harten. Schrijf uw woord op de tafelen van ons hart, zodat het er nooit meer uit kan. Ook die boodschap van uw wederkomst, van dat laatste gericht, van dat feit dat wij allen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in dit lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Schrijf die boodschap in ons hart, Heere, aller oog zal hem zien. En doordring ons ervan dat dat ook van onze ogen geldt. Doordring ons er bovendien van, Heere, dat het pas kan, dat we pas voor die rechterstoel kunnen komen zonder verschrikken, als we daar komen, bedekt met de mantel van Christus gerechtigheid. Als we bezitten de reinigende en de vernieuwende kracht van zijn bloed. O Heere, wilt gij zo uw woord heiligen aan ons hart en wilt gij het gebruiken om mensen wakker te schudden die in de slaap voortgaan, aan wie leven al zo menigmaal geschud is, maar die toch iedere keer weer indommelen en straks, als gij het niet verhoedt, in de eeuwigheid de ogen opslaan. Maar dat is dan voor hen de pijn. Heere, schrik hen wakker door de boodschap waarin het gaat over geweldige dingen. Schrik hen wakker door de roepstem van uw woord, waarin zij toch ook een bijzondere zin geroepen worden om zich tot u de Heere te wenden in waarachtige bekering en geloof. En wilt gij zo uw woord nog gebruiken tot onderwijs en ook tot vertroosting, ook tot vertroosting, Heere, want zelfs als het over het gericht gaat, over de strenge rechtsgedingen, dan mag uw volk zich toch verheugen in u de Heere, niet als ze zien op zichzelf, zeker niet als ze zien op achtergebleven en inwonende zonden. Zeker niet als zij zien op de gebreken en de tekorten aan hun kant, dan moeten ze beven, vrees hun hart en schaamte hun aangezicht vervullen. Maar als we dan toch weer leren hopen op uw woord en toch weer mogen steunen op uw trouw en toch weer leren leven van onverdiende genade, leven bij het woord dat gij mij zelf gezegd hebt, en dat ge waarachtig meent, als gij het uw kerk belooft, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten, ook niet als ge voor de rechterstoel staat. Heere, geef dat zo uw kerk zich dan, ook te midden van de ernst van de boodschap van de schriften, mag verlustigen in u de Heere, die getrouw zijt en die het werk voleindigen zult. Ja, die niet rusten zult voordat u heel uw kerk door het gericht en door het oordeel heen hebt binnengeleid in uw hemels paleis, waar gij voor eeuwig uw grote liefde hen bewijzen zult. Heere, wij bidden van u, schenk ons alles wat we nodig hebben, dat we een gezegend uur mogen hebben in uw huis, onder beslag van uw woord, maar tegelijk ook in het diepe besef, vandaag is het nog het heden der genade en de dag der zaligheid. En vandaag kunnen en mogen zondaren nog met God verzoend worden. Hoor ons, Heere, in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 94, het eerste, vijfde en zesde vers. 94. Vers 1, verschijn u blinkend, God der wrake, dat eens uw arm voor ons ontwaken. Vers 5, zou dan de schepper die onze oren geplant heeft, zelf niet kunnen horen? En vers 6, nee, dwaas, de Heer weet uw gedachten, dat ze ijdel zijn bestuur verachten. Nadat we vorige week zondag met elkaar gezien hebben vanuit de schriften dat de Heere Jezus komen zal, wederkomen zal, als rechter van levenden en doden, en dat Hij straks op die laatste, die grote dag, zal gezeten zijn op de rechterstoel, de grote witte troon, en dat al de volkeren voor zijn aangezicht gebracht zullen worden, en dat Hij hun rechter zal zijn, willen we vanavond verder gaan met het verzamelen van een aantal gegevens uit de schriften, die ons nog een duidelijker beeld zullen geven van wat er dan op die dag gebeuren gaat. We willen vanavond een aantal van de omstandigheden bezien waaronder Christus zal verschijnen. Dingen die gebeuren zullen als Hij komt. En er is dan in de eerste plaats dit, en dat is min of meer al even aan de orde geweest in de eerste prediking over dit thema, dat de Heere Jezus als Hij komt, komen zal met grote kracht en heerlijkheid. Zo lezen we dat in het 24e hoofdstuk van Matteüs, hoofdstuk vers 30, en we lezen het in het 25e hoofdstuk opnieuw. Christus, als Hij als rechter komt, komt in grote heerlijkheid. Eigenlijk spreekt dat vanzelf, dat hoort ook zo. Hij is de koning der koningen, Hij is de gebieder der volkeren, Hij is de Zoon van God, aan wie de Vader alle macht gegeven heeft in hemel en op aarde. En de Vader heeft hem ook bevoegdheid gegeven om gericht te houden. Het kan dan ook niet anders. Als Hij komt, dan komt Hij in al zijn heerlijkheid. Dan komt Hij om zomaar te zeggen, en ik gebruik nou een uitdrukking die we voor aardse dingen gebruiken. Dan komt Hij in vol ornaat. Zoals koningen en andere vorsten bij bijzondere gelegenheden, bij bijzonder plechtige gelegenheden, in vol ornaat verschijnen. Met al de heerlijkheid die bij hun positie past. En de heerlijkheid die de Heere Jezus Christus dan aan zich zal dragen, zal ongetwijfeld nog groter zijn dan de heerlijkheid die Hij bij eerdere verschijningen heeft tentoongespreid. Dat deed hij soms zelfs tijdens zijn leven op aarde. Ik denk aan dat ene moment in zijn leven, en dat bijzonder indrukwekkende ogenblik toen hij met drie van zijn discipelen was op de berg der verheerlijking. En toen hebben die drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, dat mogen aanschouwen, toen Christus daar verheerlijkt werd. Ze hebben zijn kleding gezien, wit en zeer blinkende. Ze hebben zijn aangezicht gezien, schijnend als de zon. En na zijn opstanding en na zijn hemelvaart is de Heere Jezus meer dan één keer zichtbaar of in een visioen verschenen in zijn heerlijkheid. Ik denk aan de verschijning van Christus aan Saulus op weg naar Damascus. Op dat moment waarop Saulus tot bekering gebracht wordt door de onwederstandelijke kracht des Heren, maar dan verschijnt Jezus aan hem. Jezus die hij vervolgt, verschijnt aan hem in een licht des hemels. Zo geweldig dat Saulus erdoor verblind wordt. En later nog eens en dan in een visioen aan Johannes op Patmos. Johannes op de dag des Heren in de geest is en hij die grote stem achter zich hoort als van een bazuin. En hij keert zich om en dan ziet hij de verheerlijkte Christus in al zijn heerlijkheid. Voeten als gloeiend koper, ogen als vlammenvuur enzovoort. Diep en zeer indrukwekkend. Maar al datgene wat er toen aan heerlijkheid geopenbaard is, zo heerlijk zelfs dat Johannes als dood aan zijn voeten viel, valt toch in het niet en zinkt toch weg vergeleken bij de heerlijkheid die straks aan Christus zichtbaar zal zijn. In grote kracht en heerlijkheid zal hij komen, zo zegt de schrift. En we lezen in het gedeelte in het schrifthoofdstuk wat we gelezen hebben. En ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, en dat is Jezus Christus, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Zo indrukwekkend is dat, dat zelfs hemel en aarde beseffen voor het aangezicht van hem die op de troon zit niet te kunnen bestaan. Daarbij komt dat als Christus wederkomt, hij niet alleen komt. De schrift maakt ons ook duidelijk dat hij komt met al zijn duizenden heilige engelen bij zich. En dat verhoogt zijn luister. Waarom komen die engelen mee? Wel, om zijn heerlijkheid te vergroten. En in de tweede plaats ook om hem te helpen, om hem te dienen, want naar het woord van de schrift moeten die engelen uitgaan om de uitverkorenen te vergaderen van de vier hoeken van de aarde. En op een andere plaats staat dat de engelen zullen afscheiden uit het midden der rechtvaardigen al de ergernissen en alle die goddeloosheid doen. En in de gelijkenis wordt ons dat voorgesteld dat de engelen de maaiers dat onkruid zal zullen binden in bossen en dat ze die bossen zullen gaan werpen in de vurige oven. Daarom komen die engelen mee, om Christus te dienen, die als rechter wederkomt. En niet alleen als rechter om vonnis te vellen, maar ook om het vonnis uit te voeren. En dan is de schrift er ook duidelijk in dat bij die wederkomst van Christus zal geschieden de wederopstanding der doden. De bazuin zal geblazen worden. En die bazuin zal het sein zijn voor de dood, om degene die in haar zijn terug te geven. Door die bazuin van de archangel zal het graf opengaan. En Johannes heeft dat gezien. We hebben het gelezen in het 20e hoofdstuk. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel, en hier is het graf bedoeld, gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. Dus het graf gaat open. Degenen die daarin begraven zijn, worden door de dood teruggegeven. De zee geeft al degenen die in haar verdronken zijn terug. De doden staan op. Klein en groot. Alle die geleefd hebben en gestorven zijn, of ze begraven waren of niet, of ze een eervolle begrafenis hadden en neergelegd zijn in het stof der aarde, of dat ze verdronken zijn in de diepte der zee, of door wilde beesten verslonden zijn, of verbrand terwijl hun as verstrooid is in de wind, of op het water, het doet er in feite niet toe, ze komen allemaal terug. En Johannes ziet ze straks ook allemaal staan voor de troon. En degenen die levend overblijven, die niet gestorven zijn, wel, naar het woord van Paulus in 1 Thessalonicense 4, zullen die veranderd worden in een punt destijds, in een ogenblik. En hun lichamen, die verderfelijk en vergankelijk zijn in zichzelf, zullen door die verandering in één keer onverderfelijkheid aandoen. Althans, de lichamen van de heiligen. Maar ook die zijn erbij als dat gericht geoefend zal worden. En zo zullen ze allemaal, de levenden en de doden, hij komt toch weer om te oordelen de levenden zowel als de doden, zo zullen levenden en doden voor hem staan. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in dit lichaam geschiet is, het zij goed en het zij kwaad. En aller oog zal hem zien, ook dergenen die hem doorstoken hebben. Iedereen komt voor die rechterstoel. De een gewillig, de ander onwillig. Er zijn er die gedwongen moeten worden, maar ze zullen er allemaal staan. En dan zal ook iedereen zien, oog in oog, wie die rechter is. Die miskend was op aarde, wiens zaak miskend is, wiens kerk mishandeld is. Maar ze zullen allemaal voor hem staan en ze zullen allemaal met hem te doen krijgen en ze zullen allemaal rekenschap afleggen. Wat een grote dag zal dat zijn. Dan zal ten volle openbaar komen wat het betekent als hij zegt, mij is gegeven alle macht. Zoveel macht dat hij ze uit de doden terughaalt. Zoveel macht dat hij ze allen, ook degenen die onwillig zijn, voor zijn rechterstoel laat brengen. O, zoveel macht dat hij over hen recht gaat spreken en dat hij hen een eeuwige bestemming gaat aanwijzen. En dan kun je allerlei vragen stellen ten aanzien van die grote dag en ten aanzien van de gebeurtenissen die op die dag zullen plaatsvinden en de omstandigheden waaronder Christus zal wederkomen. En je kunt allerlei, ja zelfs ook ongelovige vragen stellen en ze zijn gesteld van hoe zal dat dan kunnen, waar moeten al die mensen staan en hoe lang zal dat wel niet gaan duren als alle mensen van Adam af tot de laatste toe voor de rechter zal verschijnen en voor die rechter rekenschap zal gaan afleggen. En zoveel meer vragen kun je stellen waar de schrift geen antwoord op geeft. En dus is het voor ons ook niet nodig om het allemaal te weten en te onderzoeken. Maar van één ding zijn u en ik toch wel overtuigd. En het is beter om aan dat ene zekere aandacht te geven en al die onzekere dingen en die onbeantwoorde vragen maar te laten rusten. Van dat ene zekere moeten wij toch ook persoonlijk diep doordrongen zijn. U en ik zullen erbij zijn. Of je het je voor kunt stellen of niet, maar we zullen hem zien. Aller oog zal hem zien. En we moeten allen geopenbaard worden. En daar zijn wij bij. Al zijn er dan biljoenen anderen. Eens komt onze beurt. En eens zal die rechter zich met ons speciaal bemoeien. En eens zal hij ons rekenschap afvragen. En waar we dan bijzonder even onze aandacht aan willen schenken, dat is aan dat woord uit de schrift, dat we ook gelezen hebben uit dat 20e hoofdstuk van het Openbaringboek, namelijk dat bij die gelegenheid op die dag de boeken geopend worden. Niet waar, zo staat het in vers 12, en ik zag de doden klein en groot staande voor God. En terwijl zij daar staan, gaan de boeken open. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En dat is niet de enige plaats in de schrift waar ons iets van dien aard geopenbaard wordt. We vinden dat ook in het 7e hoofdstuk van het boek Daniël. En hem werd gegeven, hem dat is die oude van dagen, wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Ook nu de Heere Jezus, en hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, en hem dat hem al de volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En dan wordt van diezelfde koning, die hier getekend wordt in al zijn heerlijkheid, ook gezegd dat het gericht zich gaat zetten en dat de boeken geopend worden. Wat wordt daarmee bedoeld met die uitdrukkingen, de boeken werden geopend? En wat zijn dat trouwens voor boeken geweest? Gemeente, ik denk dat wij mogen spreken van drie boeken. Het eerste, dat is het gedenkboek dat voor Gods aangezicht is. U kent die uitdrukking die in de Bijbel te vinden is. 16e vers van Maleachi 3, als dan spreken die de Heere vrezen, en ieder tot zijn naaste, de Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. De Heere merkt er toch op. De Heere hoort. En het wordt genoteerd in dat boek voor zijn aangezicht. Wat wij vergeten zijn, is in de hemel nog bekend. wat we graag zouden willen vergeten, maar misschien niet kunnen, omdat ons geweten er ons aan blijft herinneren. Het is ook in de hemel bekend. En nu praat u er niet over en nu praat niemand erover. Maar op die laatste dag wordt er wel over gesproken. Want dan gaat dat boek open. Waar alles in staat, waar alles in beschreven staat, waar de Heere op gelet heeft. En wat de Heere gehoord heeft. En als dan het gericht gehouden wordt, niet waar, dan worden ze geoordeeld. Al die doden die voor de troon geplaatst worden, klein en groot, klein ook, klein ook. Dan worden ze geoordeeld naar hun werken. En die werken zijn opgeschreven. Die staan allemaal in dat gedenkboek. En die worden op de dag van het oordeel allemaal uit dat gedenkboek opgediept en aan de delinquent, dat is aan u en aan mij voorgehouden. En zullen de goddelozen horen van hun onbekeerlijkheid, waar zij wellicht altijd verontschuldigingen voor hebben aangevoerd. Dan zullen ze horen van hun ongelovigheid, waar ze wellicht ook gedurig verontschuldigingen voor hebben aangevoerd. Dan zullen ze horen van de vele keren dat ze misbruik gemaakt hebben van de Gods. En van diverse andere zonden. En dan worden niet alleen de zonden genoemd. De Heere heeft niet alleen genoteerd wat we deden als pure overtreding tegen dit of dat gebod. De Heere heeft niet alleen genoteerd wanneer en waar wij zondigden, maar ook onder welke omstandigheden. En de omstandigheden maken de zonde soms nog erger. Hoe dan? Wel, als je zondigt tegen beter weten in. Als je zondigt tegen waarschuwingen in. Als je zondigt ondanks de vele bewijzen van de goedheid Gods aan ons bewezen. Als je al menigmaal uitgered bent en geholpen bent en van een ziekbed opgericht bent en in allerlei moeilijke omstandigheden doorgeleid bent, terwijl je dan toch met een gesloten hart voortleeft en de Heere de eer niet geeft. Wat maakt het nog erger? Dat staat ook in dat gedenkboek erbij genoteerd. Als je zondigt tegen de overtuiging van je geweten in, waarin God in zijn algemene goedheid toch nog spreken wil, in dat geweten namelijk. En als je de stem van je geweten tot zwijgen zoekt te brengen, en als je probeert eroverheen te stappen om toch de boze begeerte van je eigen hart te volgen, dan is de zonde zwaarder dan wanneer je het in onwetendheid gedaan hebt. En die verzwarende omstandigheden heeft God ook in gedachtenis gehouden. En dat wordt straks ook allemaal opgehaald, om aan te tonen dat de zonde zwaar en ernstig was. Ja, naar de werken worden we geoordeeld. Denk nou niet alleen aan de werken, dat wil zeggen aan de dingen die we doen, aan wat je met je handen doet. Maar denk dan maar aan al de activiteiten van onze ziel. Ook van elk ijdel woord zal een mens rekenschap afleggen. Van elk ijdel woord. En dat zijn er geen 10 in ons leven. Dat zijn er meer dan 10.000. En ook van al die overleggingen des harten zal een mens rekenschap moeten afleggen. Want die rechter is de rechter die de harten doorzoekt en die de nieren proeft. En die niet alleen de openbaringen van goddeloosheid zoals ze naar buiten komen zal bezoeken. Want dan zouden alleen de openbare zondaars in het gericht betrokken worden en dan zouden de heimelijke zondaars vrij uitgaan. Maar wat wij voor onszelf en voor anderen proberen te verbergen, verbergen we voor hem niet. Hij stelt ook het kwaad dat wij in het heimelijk bedreven voor zijn aangezicht. En waar we nooit over gepraat hebben met een ander. En wat een ander ook niet van ons zou denken. En waar we ons ook voor schamen als een ander het ooit zou weten. Die bepaalde gedachten en die bepaalde zonde die we in het geheim koesteren. En die vuilheid waar we onze ogen niet van kunnen afwenden. En die begeerlijkheid en die gierigheid en dat onrecht, die bitterheid. Alles wat we verborgen houden en waar misschien een heel intieme van ons is wat van merkt en wat van hoort, maar wat voor de rest onder de dekmantel blijft en onder het deksel. Maar waarin toch de vijandschap van ons hart tegen God in openbaar komt. Omdat het zich niet aan de wet onderwerpt. Dat komt op die dag naakt en geopend voor God en voor de hemel en voor de hel te liggen. Alles. Er is niets bedekt of het zal ontdekt worden. En wat in het oor gezegd is, zal van de daken gepredikt worden. En er is er niet één die daaraan ontkomt. Gemeente, dat zal wat zijn. Dat zal wat zijn. De gedachten daaraan dringen we maar liever weg, nietwaar? Want dat verontrust ons toch wel te veel. En aangezien wij geen onrust willen hebben en niet opgeschrikt willen worden, gaan we toch maar liever verder. Ja, dat geloven we wel. Het zal wel komen, maar nee, niet aan denken, want je zou er niet van slapen. Nou, dat is dan weer het beste bewijs dat een mens door zijn zonde een dwaas geworden is, nietwaar? Hij heeft liever de rust nu dan de eeuwige zaligheid. Hij heeft liever nu de rust dan dat hij, opgeschrikt door het woord van de Heere, in de weg der bekering vergeving van zonde zou zoeken en verzoening in het bloed van Christus. Zijn het alleen de kwade dingen, de kwade werken die genoteerd staan in het boek dat voor Gods aangezicht geschreven is? Nee, daar staan ook de goede werken in. De goede werken, en dan denk ik natuurlijk aan Gods kinderen, want die hebben alleen goede werken. Wedergeborenen, onwedergeborenen hebben geen goede werken, tenminste niet goed in Gods ogen. Maar Gods kinderen hebben goede werken. Ze hebben goede werken die ze misschien zelf niet eens weten, dat blijkt ons ook uit de schriften in Matteüs 25, maar de Heere weet ze wel. Een beker koud water in de naam van Christus aan een van de discipelen van Christus gegeven, zal zijn loon niet verliezen. Dat staat ook in dat boek, die beker koud water. En gij hebt mij in de gevangenis gezocht. En gij hebt mij bezocht toen ik krank was. En ik was hongerig. En gij hebt me te eten gegeven. En dorstig. En gij hebt me te drinken gegeven. Dat staat ook genoteerd. Al die keren dat zij één van Jezus' minste discipelen, zo zegt hij het zelf, die beker water gegeven hebben. Of dat bezoek gebracht hebben. Of dat brood gereikt hebben. Of in de gevangenis een bezoek gebracht. Dat wordt ook niet vergeten. Ze zullen geoordeeld worden naar hun werken. Die werken gaan ook mee in dat gericht. Ook die goede werken. Ook die bewijzen van Gods genade in hun leven. Die bewijzen van het werk van de Heilige Geest. Dat er nieuw leven in hun ziel verwekt was. En dat ze tot nieuwe schepselen herboren waren. Dat komt ook in het gericht. En dat wordt ook geopenbaard. Dat laat de Heere ook zien. Aan het ganse heelal. Hij stalt het ook uit als een van zijn kinderen voor de rechterstoel gebracht wordt. Wat genade in zo'n leven heeft veroorzaakt. En hij verkondigt het aan hemelingen en aan duivelen. Dat door zijn genade het goede zaad niet alleen in zo'n leven geplant is. Maar het goede zaad heeft ook vruchten van bekering en geloof voortgebracht. Dat wordt op de grote dag van het oordeel ook publiek bekendgemaakt. En dan is er een ander boek, en dat is het boek van de schrift. Niet waar, als een rechter recht spreekt, dan doet hij dat naar een bepaalde norm. Dan heeft hij zijn rechtboek. En daar staat de norm in. Dat is de maatstaaf waarmee hij meet. Als de overtreding een strijd is met datgene wat in de norm, in het wetboek geschreven staat, dan is de beklaagde inderdaad schuldig. En als wat hij gedaan heeft niet strijdt met de norm vastgelegd in het beschreven recht van het wetboek, dan wordt hij vrijgesproken. Dus de Heere, als hij als rechter wederkomt, hij heeft ook zo'n norm. En dat zijn de schriften. De wet. En het evangelie. Naar die maatstaf zal de Heere recht spreken. En wat er dan in dat boek, dat gedenkboek geschreven staat, aangaande ons leven, aangaande onze daden en alles wat er is, dat wordt vergeleken met de norm die in de wet vast ligt. En dan komen daar de geboden Gods bij ter sprake, vanzelfsprekend, want dat is de norm om naar te leven. Dat is de openbaring van de wil van God, zo behoort het. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult niet begeren uw naasten huis, en al die andere geboden die daartussenin liggen, die komen ter sprake. Want de Heere, de rechter, is ook de wetgever en hij zal zich aan zijn eigen wet houden en elk mensenleven wordt beoordeeld aan die wet. En vandaar dat de Heere, en ik zeg dat even terzijde, dat de Heere als hij in een mensenleven begint met het ontdekkend werk van de Heilige Geest, hij ook die wet laat meespreken en onder het oordeel van die wet gaat brengen, want dan komt er toch iets van het gericht. Straks op de jongste dag komt die wet ook weer terug. En daar zal ieder mens naar beoordeeld worden, voor zover hij die wet gekend heeft in zijn geopenbaarde vorm. En als we hem niet gekend hebben in zijn geopenbaarde vorm, dan zal hij gehanteerd worden naar zijn ingeschapen vorm. Want er is geen schepsel of hij heeft iets van de wet van God in zijn geweten. En hij is naar het woord van Paulus zichzelf tot wet. De Heere houdt er wel rekening mee dat er onderscheid is in kennis, in mate van kennis, ook in mate van kennis van de wet, daar houdt de Heere rekening mee. Hij doet geen onrecht, maar wat ons betreft, in ieder geval wat ons betreft, wij kennen die wet. En wij kennen die geboden. En wij weten wat het recht des Heeren is. De Heere heeft u bekendgemaakt, o mens, wat recht is. De Heere heeft het ons gezegd ook, wat de samenvatting van de wet is. Gij zult, hoe luidt die ook weer? Lief hebben de Heere uw God. Met uw gehele hart en met uw gehele ziel en met al uw krachten. En ge zult lief hebben uw naaste als uzelf. Nou, als je dat niet gedaan hebt, dan staat dat in dat gedenkboek. Dan ben je niet in overeenstemming met de wet. En dan kan het niet anders. Dan hoeft er ook niet lang over gesproken te worden. Maar dan lig je onder het oordeel van die wet. En behalve dat, de Heere heeft een tweedelig wetboek, zou ik bijna zeggen. En het eerste, dat is inderdaad de wet, maar het tweede heet het evangelie. En dat spreekt ook mee op die grote dag. Zeker voor diegenen die onder het evangelie geleefd hebben. En dat zijn u en ik. En wat zegt dat evangelie dan? Wat van belang is voor die rechtspraak? Die gelooft, zal behouden worden. Maar die niet gelooft, zal verdoemd worden. Dat zegt het evangelie. En dan gaat het niet meer om gehoorzaamheid aan 10 geboden, maar dan gaat het om de vraag, heb je geloofd in de Zoon van God? Heb je geloofd in de Zoon van God? Heeft u als zondaar leren buigen onder het evangelie dat van Gods wegen u verkondigd werd en hebt u die genade die in dat evangelie werd aangeboden nodig gehad en hebt u daarom gesmeekt? Heer Jezus zegt dit. In het slot van Johannes 12 lezen wij, en indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordeel, maar opdat ik de wereld zalig maak. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeeld. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dag.
En dat is het evangeliewoord. En dat evangeliewoord zal alle die ongehoorzaam onder het evangelie gebleven zijn, oordelen. Want in dat evangelie werd ons de weg der zaligheid gewezen en de deur des heils ontsloten. En daar werd op zo'n grote zaligheid gewezen die God bereid heeft voor het aangezicht van alle volken. En het werd om niet verkondigd en aangeboden. Komt, komt tot de wateren, kookt en eet. En als we er geen gebruik van gemaakt hebben, wat moet de Heere dan doen? Dan hoeft de Heere niet eens te wijzen op al die 10 geboden die we gebroken hebben. Want dat spreekt vanzelf. Dat doet elk mens. Dan hoeft de Heer alleen maar te vragen, en wat hebt ge met mijn woord gedaan? En als we dan moeten zeggen, Heere, dat woord hebben we wel gehoord en dat hebben we een leven lang gehoord. En dat woord dat was op een gegeven ogenblik ons wel dierbaar in die zin dat we het belang ervan zagen en dat we de waarheid ervan toestemden en dat we er veel in gelezen hebben en dat we er getrouw naar zijn gaan luisteren en dat we ook nog wel gebeden hebben of we toch geheiligd worden aan ons hart. Maar dan zegt de Heer, ik vraag u niet of ge het gehoord hebt. Ik vraag u niet of dat ge ernaar geluisterd hebt. Ik vraag u niet of u gebeden hebt of dat het in uw leven geheiligd mocht worden aan uw hart. De enige vraag die alles beslist is, hebt u het geloofd? Geloofd? En als we dan moeten zeggen, nee, gelooft met ons hart niet. Dan zegt de Heere, dan zal dat woord u veroordelen. Wie niet gelooft in de Zoon van God, die is al veroordeeld. En dan zou ik zeggen, dan is er nog een derde boek. Artikel 37 van onze geloofsbelijdenis wijst daarop. Je hebt dat boek, dat gedenkboek. Je hebt dat boek van de schrift, wet en evangelie. En je hebt ook nog het boek van je eigen geweten. En wat zegt dat gewetensboek? Dat zegt precies hetzelfde als Gods gedenkboek. En dat zegt precies hetzelfde als Gods wetboek. Zelfs al heb je in je leven je geweten met een brandijzer toegeschroeid, door er altijd maar weer tegenin te gaan en altijd maar weer overheen te stappen en er niet naar te luisteren en die stem van God die in zijn algemene goedheid nog tot je kwam naast je neer te leggen omdat je toch je eigen zin wilde doen, dan zal je geweten op die grote dag weer levend zijn, springlevend en getuigen. Precies zoals dat gedenkboek dat voor Gods aangezicht geschreven is, tegen je getuigt. En dan zal het weer leven gaan. Als de Heere je dat in je herinnering roept, die keren toen en daar, die zonden, dat kwaad dat je bedreef, dat kwaad dat je koesterde en misschien nooit in praktijk gebracht hebt, maar wel veel in praktijk hebt willen brengen en er nooit toe gekomen bent omdat je niet durfde. En al die andere zonden die in het heimelijk bedreven zijn, je geweten zal zeggen, ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. 10.000 en meer keren zal je geweten dat boek van Gods gedachtenis toe moeten stemmen. En als God dan zegt aan de norm van zijn woord, aan de norm van zijn wet en van zijn evangelie, en dit is uw vonnis, o zondaar, dan zal uw geweten opnieuw zeggen, het is recht. Het is billijk. Ik heb het verdiend. Ik had het kunnen weten. Ik heb het ook geweten, maar ik heb het niet willen weten. Ik heb er niet naar willen luisteren. En nu God me onder dat vonnis besluit, en nu ik naar hetgeen in de boeken geschreven staat, beoordeeld word naar mijn werken, naar mijn woorden, naar mijn gedachten, nu moet ik God rechtvaardigen. Wat zal je geweten dan doen? Nu kun je de schijn nog ophouden. Maar wat denkt God van ons? Het gaat er niet om wat de mensen van u denken. Dat kan heel goed en heel gunstig zijn, maar dat betekent niks. Maar wat ziet God van ons? God die ons altijd ziet. Als we in de kerk zitten. Als we thuis zijn. Als we op ons werk zijn. En die elk woord hoort. En die de verborgen schuilhoeken van ons hart doorvorst. Die al die dingen weet die wij verborgen houden en al die lusten en al die begeerten en al die wrok en al die afgunst en al die liefdeloosheid. En die het allemaal weet en die het allemaal noteert en die er allemaal zijn wet naast legt. Ook de geveinsdheid. Als je tevreden bent met een vorm. Tevreden bent met iets eigenwilligs. Tevreden bent met een eigen gemaakt geloof. Tevreden bent met een schijnbekering. Tevreden met die dingen die geen waarheid in het binnenste zijn. Dat wordt straks ook allemaal ontmaskerd. Dan zullen er heel wat dingen onthuld worden die je hier niet hebt beseft en gedacht. Dan zullen er op die dag blijken geveinsden te zijn die hier op aarde hoog genoteerd stonden. Dan zullen er zijn bij wie het geen waar werk van Gods geest blijkt te zijn, terwijl ze hier voor kinderen Gods doorgingen en zichzelf er ook voor hielden. En dan zullen al de verontschuldigingen die we hebben aangevoerd ontmaskerd worden, want we zijn er zulke geraffineerde meesters in om onszelf toch iedere keer weer vrij te pleiten en bepaalde zonden die we inderdaad als zonden moeten toestemmen toch te vergoelijken. Ach ja, het is niet goed, maar wat moest ik anders? Ik zou anders toch uitgelachen zijn. Wat moest ik anders? Ik heb het heus zo kwaad niet bedoeld. Wat moest ik anders? Ik kon toen toch niet anders in dat gezelschap. Ik zou me onmogelijk gemaakt hebben. Wat moest ik anders? En zo hebben we allerlei argumenten bij de hand. Daar kun je jezelf wel mee op de been houden, maar straks niet meer. Als de Heer al dat spinrag weghaalt en al die camouflages aan fladden trekt en onze werkelijke bedoelingen in het licht stelt. Was het omdat je niet anders kon? Het was omdat je niet anders wilde. Omdat je ook zo'n verdorven hart had. En je zat tussen twee vuren, want je geweten veroordeelde je wel, maar je had jezelf er niet voor over. En de Heere was je ook niet zoveel waard dat je hem toen en daar beleed. O, wie kan de dag van zijn toekomst verdragen? En wie kan bestaan als hij verschijnt? Gemeente, laat het op ons hart wegen. Het zijn geen middeleeuwse dingen die ik u vertel en die de priesters in de middeleeuwen vertelden om de mensen bang te maken. Om ze in een zekere greep te houden en om zo ook hun zak nog uit te wringen. Maar het is het woord van God, van de levende God. Zegt de Heere dat om ons bang te maken? Ja, ook. Ook. De schrik des Heeren. Dat zal wat zijn. O, als we erover nadenken, als we onszelf de tijd en de gelegenheid gunnen. En als we er onszelf ook voor over hebben dat onze nachtrust er misschien aan opgeofferd moet worden. Om over die grote vreselijke dag des Heeren te denken. En over wat er dan gebeuren zal. Het zal je misschien inderdaad een paar uur slaap kosten. Zeker als je niet met God verzoend bent. En ook als je het wel bent, kan het je nog wel eens onrustig maken, nietwaar? Maar als we de tijd zouden nemen en onze rust ervoor zouden opofferen om ons goed over deze dingen na te denken. Wat kan een mens en wat behoort hij dan onder de indruk te komen van wat we straks allemaal mee zullen maken? O, ga toch niet onvoorbereid naar die dag toe. Ga toch niet onvoorbereid naar die rechterstoel toe. Ga toch niet onvoorbereid naar de opening van die boeken toe. Wat dan? Als we die rechter nog niet kennen als redder. Als we hem nog nooit hebben leren te voet vallen. Als we de kracht van zijn bloed niet hebben gezocht. De vergeving van zijn genade niet hebben gekend. Bekeert u. Kijk, als Paulus in Athene is en als hij met die Griekse filosofen op de Areopagus handelt en hen het woord van God verkondigt, dan komt hij tot deze slotsom en hij verkondigt het daar en hij heeft het, God heeft het ook in zijn woord vast laten leggen voor ons. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dat is een universele boodschap. Dat is een boodschap voor de hele wereld. Voor alle mensen. Alom. Wat? Dat ze zich bekeren zullen. Waarom? Daarom. dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Daar is die opgestane Christus. En het is in de opstanding dat Christus het bewijs ontvangen heeft dat hij straks ook rechter zal zijn. En dat bewijs heeft God aan de wereld gegeven. Straks komt die dag door God bepaald, gesteld, waarop deze opgestane de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. En aangezien dat gaat gebeuren, zoals we weten, klinkt nu de boodschap tot alle mensen, alom, dat zij zich bekeren. Gemeente, wie zijn dat alle mensen? Nou, wie dat dan ook zijn, in ieder geval zijn wij dat allemaal. En nog veel meer uiteraard, maar wij allemaal. En aan al die mensen, ook zoals we hier vanavond in zijn huis zijn, wordt verkondigd de eis en de noodzakelijkheid van bekering. Want zonder bekering kun je nooit voor die rechter verschijnen. Zonder verschrikken in ieder geval niet. En aangezien bekering, zoals we wel eens gehoord hebben, nauw samenhangt met geloof en onlosmakelijk verbonden is met geloof, zeg ik erbij, zonder geloof kun je nooit voor die rechter verschijnen. Zonder verschrikken in ieder geval niet. Kan dat dan? Kan een mens van wie zoveel onrecht, zoveel zonde, zoveel vuil, zoveel ellendigheid beschreven is in dat boek dat voor Gods aangezicht bijgehouden wordt, kan een mens die zoveel tegen zich heeft tot bekering komen? Kan een mens die zo verdiend heeft dat God tegen hem toornt en onder het vonnis van de wet besluit tot geloof komen? Ja, want dat is het evangelie. Dat is de boodschap die God laat verkondigen in deze wereld en waar Paulus de wereld mee mocht ingaan, waar Paulus mee naar Athene mocht en waar hij mee naar de synagoge mocht en waar een knecht des Heren ook vandaag nog zijn woord uit mag putten. Die boodschap, zo gij Heren in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie kan bestaan? Maar bij u is vergeving. En omdat er bij de Heere vergeving is, daarom wordt de boodschap van genade verkondigd. En daarom wordt het zondaren voorgehouden. Ga toch zo niet verder. Reis toch zo niet naar die rechterstoel toe. Luister toch naar dat woord van de Heere. Eer hij u als rechter komt richten, bekeert u. En geloof het evangelie. Nu is die dag die God gesteld heeft nog niet aangebroken. Gemeente, op die dag wordt er niet meer gepreekt. Op die dag wordt de eis der bekering niet meer gesteld. Op die dag wordt de weg der bekering niet meer ontsloten. Op die dag wordt Christus en zijn genade niet meer aangeprezen. Nu in het heden der genade nog wel. Nu klinkt nog de stem van Gods woord. Nog wenkt u. Nog dringt u als redder, Gods zoon. Nog laat de Heere het horen, wend u naar mij en wordt behouden. Laat uw zonden afwassen in het bloed van Christus. Kom toch tot de Heere en laat achter u de zonde en de ongerechtigheid. Smeek om de genade des geestes, opdat u er los van kunt komen. Opdat u er losgemaakt van zult worden. Opdat de knopen der ongerechtigheid ontbonden zullen worden. En opdat u rijkdom en waarde zult gaan zien in die Zoon van God, die zaligmaker van zondaren. Wat dan ons geweten ook zegt. En hoezeer de wet ook tegen ons getuigt. En waar Satan ons mee kan aanvallen. God laat alle mensen alom verkondigen dat ze zich bekeren. En meer, God doet meer dan alleen alle mensen de eis der bekering voorstellen. God geeft ze ook de mogelijkheid der bekering door ze zijn geest aan te bieden. God geeft ook de vergeving van zonde. God geeft de vernieuwing van het leven in de belofte. De Heere wil geloof schenken en alles wat een arme zondaar nodig heeft. En de Heere zegt erbij, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zoals die jongen uit de gelijkenis toen hij thuis kwam niet teruggestuurd werd omdat zijn kleren te vuil waren. Of omdat hij te veel gezondigd had. Of omdat er wat aan zijn schuldbelijdenis ontbrak. Of omdat er iets was in zijn leven erger, te erg om vergeven te worden. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En toen hij kwam, toen was hij niet alleen welkom. Maar toen ondervond hij dat er ook al op hem gewacht was. Dat er ook al naar hem uitgezien was. En toen hij kwam, hij kon zijn oren niet geloven, maar toen hoorde hij het zijn vader zeggen, brengt het beste kleed en trekt het hem aan, slacht het gemeste kalf, want deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en hij, dat is de vader, kuste hem. Kijk, zo is een zondaar welkom, vrees niet zondaar. Vrees niet, ook al hebt u heel de wet tegen, ook al hebt u heel de hel tegen, ook al hebt u uw geweten tegen. Wie tot mij komt, zegt de zaligmaker, zal ik geenszins uitwerpen. Vlucht tot hem. Kom zoals u bent, met al de onreinheid en al de vuilheid en alles wat er in dat boek voor Gods aangezicht tegen u getuigt. En als u komt als een boetvaardige zondaar, als u komt met geen andere grond van vertrouwen en geen andere toevlucht dan het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden, dan streept God de Vader als rechter in dat gedenkboek dat voor zijn aangezicht geschreven staat al die schuld uit. Want het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En zo kan een mens het toch leren. Die rechte stoel tegemoet te reizen. Zonder verschrikken. Ja, dan moet je wel in hem blijven. En u kinderkens blijft in hem. Dat is een woord dat meegaat in het leven van al diegenen die op hem hebben leren hopen en die bij hem hebben leren schuilen. Het is met de toevlucht nemen tot Christus en met het schuilen bij Christus niet af, nietwaar? Blijft in hem. Dat wil zeggen, ga iedere keer weer tot hem. Schuil en blijf schuilen onder de schaduw van zijn vleugelen. Blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, gij niet beschaamd zult worden in zijn toekomst. Dan kan er toch iets gaan leven van het verlangen, van vreugde ook dat die dag komt. Wat kun je ervoor benauwd zijn? Wat kan je angst en je vrees verteren? Wat kan een mens zorgen hebben als hij eraan denkt dat hij daar komt, ook na ontvangen genade? Wat kan hij als hij ziet op overgebleven zonde en zwakheid sidderen, als hij weet, straks sta ik voor het alziend oog van die rechter, en als hij op dat ogenblik geen geloofsoog voor dat offer en dat bloed van Christus heeft. Slaat de schrik hem om het hart. Maar als de Heere weer iets van zichzelf geeft, als hij weer geloof schenkt, en als het geloof opnieuw geloven mag, vluchten mag, vertrouwen mag, en het zo ook weten mag, hij gaf zich in de dood, dan komt er, te midden van alles wat ons beschuldigt en aanklaagt, toch iets van vreugde, dat er een dag komt, waarop het allemaal voorbij is. Al die zonde, al die strijd, al die vrees, al dat ongeloof, al dat wantrouwen, ook tegenover God die zo goed is, zodat hij geen wantrouwen waard is. Toch zo vaak hebben we hem gewantrouwd, toch zo vaak hebben we zijn woord genegeerd. De dag waarop dat allemaal voorbij is. En waarop we dat wondere woord mogen horen uit de mond van hem die op de troon zit. Komt, gij gezegenden mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Amen. We zingen Psalm 139, het eerste vers.
Aan het einde van ons samen zijn, dat wij nog weer tot u mogen naderen en dat we uw grote en heilige naam mogen erkennen en dankzeggen voor datgene wat u ons gegeven hebt als uw woord. Heere, het is een woord dat spreekt van genade en van gericht, en vanavond wel in omgekeerde volgorde van gericht, maar toch ook van genade. Want in het gericht gedenkt gij aan uw ontferming en in de toorn gedenkt gij aan uw barmhartigheid. En gelaat het, omdat straks die dag van de wederkomst en van het oordeel aan zal breken, nu nog alle mensen alom verkondigen dat ze zich zullen bekeren. En als gij hen die boodschap meegeeft, dan is dat tegelijk ook zo dat die bekering mogelijk is. O Heer, als wij nog geen bekering in ons leven kennen, als we niet weten wat dat is, althans vanuit de beleving niet weten wat het is, leer het ons. En als we het wel weten, oefen er ons meer in. Want we zijn met één bekering niet klaar, Heer. Steeds weer zal uw volk het ook moeten leren zich van de zonde af te keren en zich heen te keren tot u. Zich heen te keren tot Christus. Om in waarachtig geloof opnieuw bij hem te schuilen en hem te vertrouwen van ganser harte, zoals hij het waard is om vertrouwd en erkend te worden. Heere, wij bidden van u dat ge uw woord nog zegenen wilt, dat ge het gebruiken wilt, dat ge er uw werk mee doen wilt, dat ge zondaren op de knieën wilt brengen. Gezondaren wilt leren om met die dag rekening te houden. Gezondaren, onbekeerden, zo wilt bearbeiden, Heere, dat ze zichzelf en hun rust ervoor over gaan krijgen. Om u te zoeken met ingespannen krachten. O Heere, wij bidden van u, werk dan. Onwederstandelijk, ook daar waar uw genade openbaar gekomen is. Ook in het leven van uw kinderen, bereid hen voor, Heere, op die dag waarop zij ook zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel. En laat het hun verlangen meer en meer zijn, om zo eerst te leren bij u te schuilen en van daaruit ook u te ontmoeten. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen de 96ste psalm, het 9e vers, psalm 96, het 9e vers, het juich al voor het aangezicht des Heren, hij komt die de aarde zal regeren. Gaat thans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.